iets uit de brief aan de Efeziërs. Ik dacht aan een stukje uit de brief aan de Efeziërs. Uit hoofdstuk 6. Vanaf vers 10. Efeze 6 vanaf vers 10. Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doe de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om na alles volbracht te hebben stand te houden. Houd dan stand uw lendenen omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede. Terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de behoudenis en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Terwijl u te allen tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking. En daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden. Om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken waarvoor ik een gezant ben in een keten. Opdat ik daarover vrijmoedig spreek zoals ik moet spreken. Tot hiertoe. Dit is een heel bekend stukje. En ik zou me best kunnen voorstellen dat een enkeling misschien een beetje teleurgesteld was toen hij of zij merkte wat ik ging voorlezen. Gelukkig kijkt u me allemaal nu heel verbaasd aan, dus dat is een heel goed teken. Maar het is toch wel een heel belangrijk stukje. En als je de brief aan de Efeziërs gewoon van voor tot achter doorleest, en waarom zou je dat niet doen? Als u en ik een brief van iemand krijgen, dan beginnen we toch ook gewoon bij het begin en lezen tot het eind door. Ja, dan kom je van alles tegen, allerlei onderwerpen. Ik ga ze u niet opsommen. Maar een van de laatste dingen waar Paulus over gesproken heeft dan in hoofdstuk 5 is huwelijk en gezin. Zelfs de kinderen worden nog even apart toegesproken. De vaders niet te vergeten, laat ik die expres toch even noemen om te voorkomen dat men denkt van die slaat hij mooi over. De slaven en de meesters. En dan zou je kunnen denken, nou, Paulus is nu praktisch genoeg geweest. Hij kan de brief met een paar mooie groeten gaan afsluiten. Maar hij doet het niet. Hij begint vers 10 met het woordje overigens. En het is de moeite waard om na te denken waarom gebruikt hij dat woordje. Hij bedoelt daarmee niet te zeggen dat wat hij nu gaat vertellen naadloos uit het voorgaande voortvloeit. Maar ook weer niet dat het er niks mee te maken heeft. Maar wel dat hij even een wissel omzet, een bocht neemt, om uiteindelijk heel praktisch met de groeten en dergelijke te eindigen. Dus hij realiseert zich, er komt nog even een onderwerp bij dat zijdelings met het voorafgaande verbonden is. En dat onderwerp is de strijd, de geestelijke strijd. Ik heb wel eens met een broeder, zuster, doet er niet toe, ik heb het meer dan eens gehoord, gesproken die zeiden, waarom praten veel broeders toch zo vaak over wat dan heet ons leven als een strijd? En ik heb gemerkt dat lang niet iedereen dat vanzelfsprekend vindt. Nou, een heel simpel antwoord is om de eenvoudige reden dat de apostel Paulus dat ook doet. En juist vindt dat deze brief, die over onze hoogste zegeningen gaat, maar ook over ons praktisch leven, toch dit onderwerp erbij laat aansluiten, hoewel het niet rechtstreeks uit het voorafgaande voortvloeit. Als u en ik hadden moeten raden, wat kan er nou nog komen na vers 9? U weet dat zowel hun als uw Heer, zegt hij tegen de meesters, in de hemelen is, dat bij hem geen aanzien des persoons is. En wij hadden moeten raden, wat voor soort onderwerp zou hier nog achteraan kunnen komen? Nou, wat ik ook geraden had, maar niet het onderwerp van de geestelijke strijd. Het is dus kennelijk belangrijk. En Paulus vindt de brief niet af zonder dit onderwerp. Hij begint overigens niet met te zeggen, en nu ga ik nog het onderwerp van de geestelijke strijd behandelen. Zo zeggen wij het, zo duiden we dit onderwerp aan. Nee, hij zegt, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Oftewel, ook in een brief als deze, met zoveel praktische onderwerpen, zou je kunnen denken, hoe kan ik dat doen? Bijvoorbeeld de ex-dief komt in dit stukje, in deze brief voor. Laat hij die een dief was niet meer stelen. Dan heb ik wel eens gedacht, moet Paulus dat nou behandelen? In een brief waarin hij begint met onze allerhoogste zegeningen. Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dan ook spreken over wat in het gezin niet altijd allemaal vanzelf gaat. En ook spreken over een dief die toch na zijn bekering vooral niet weer even moet terugdenken aan die neiging die hij vroeger had. Om de makkelijkste weg te kiezen en liever te stelen dan te werken. Dan kun je je voorstellen dat Paulus zich met zijn lezers realiseert. Maar om dit allemaal in ons gewone leven praktisch te maken, hebben we wel kracht nodig. En die hebben we niet uit onszelf. Geen cursus mindfulness of wat voor gedragstherapieën ook. Nee, Paulus zegt, sterkt u in de Heer. Oftewel, er is maar één bij wie er kracht te vinden is. En voor de duidelijkheid zegt hij er dan nog even bij. En in de kracht van zijn sterkte. Nou, dat betekent volgens mij dat er een heleboel kracht is. De kracht van zijn sterkte. En daar moeten wij ons mee sterken. Dus simpelweg weg tegen de Heer zeggen, Heer, ik kan het niet. In mij is die kracht niet, maar bij u wel. En wilt u die mij ook ter beschikking stellen? Dat is de eerste gebiedende wijs die Paulus zegt. Je kunt ook zeggen, minder taalkundig, de eerste opdracht die hij geeft in dit stukje. De kracht zoeken bij de Heer. En dan zegt hij, de hele wapenrusting van God moet je aantrekken. Hele wapenrusting. Paulus gebruikt daar één woord voor om dat aan te geven. En dat was gewoon de totale uitrusting van de soldaat uit die tijd. Nou, zegt Paulus, die moet je aantrekken. Ja, niet zomaar eentje die je bij de dumpshop haalt of waar dan ook. Nee, de hele wapenrusting van God. Nou, daar weet je al, dit gaat over iets anders dan strijd tussen mensen onderling. Want je hebt een wapenrusting van God nodig. En wat is het dan voor een strijd waar je met die wapenrusting aan de slag moet? Nou, zegt Paulus, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Allereerst standhouden. Dat betekent dat het dus niet een aanvalsstrijd is. En omdat hij ook die tegenstander al heeft genoemd, de duivel, is het goed om daarbij stil te staan. Geen enkele gelovige heeft de opdracht om zich zomaar voor de aardigheid bezig te houden met de duivel. O zeker, Paulus schrijft op een andere plaats, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Ja, ons, hij zelf, zijn mede-apostelen. En naarmate we wat ouder worden, hebben we misschien ook vaker gemerkt hoe de duivel ons persoonlijk heeft geprobeerd te vloeren. Maar hier is sprake van de listen van de duivel. Dus hij is actief op een bedriegelijke manier, op een listige manier. Hij weet onze zwakke plekken. En die zijn niet bij iedereen hetzelfde. Er zijn zwakke plekken, denk ik, die, waar elke gelovige voor uit moet kijken. Maar er zijn ook dingen die hangen een beetje met je eigen persoon samen. En de duivel is niet alleen een mensenmoordenaar vanaf het begin, maar ik durf te zeggen dat hij ook een mensenkenner is vanaf het begin. Hoe zou hij het anders klaarspelen om ons, daar hebben we vanmorgen ook aan gedacht, zonder die woorden te gebruiken, dag en nacht voor Gods troon aan te klagen? Maar hier is sprake van zijn listen en daar moeten we tegenover stand houden. Het is dus een verdedigingsoorlog, een verdedigingsstrijd. We moeten overeind blijven. Het mooie van Paulus is, die schrijft altijd in de vorm van een soort keten. De ene keten roept weer de vraag op naar de volgende. Je voelt in jezelf de vraag opkomen, wat is dat dan voor een soort strijd? Ook al is het dan een verdedigingsstrijd. Nou, zegt Paulus in vers 12, hij heeft al de hoofdtegenstander genoemd, de duivel. Vers 12, want onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Dat is toch goed dat dat er staat. Er staat niet ook tegen medegelovigen die je niet zo liggen. Hoe we ons daar ook tegenover moeten opstellen, dan wordt nooit de metafoor van de strijd gebruikt. Paulus spreekt wel over langmoedigheid en volharding. Langmoedigheid heb je nodig tegenover onmogelijke mensen. En volharding heb je nodig tegenover onmogelijke situaties. Maar langmoedigheid, verdraagzaamheid, is iets anders dan strijd voeren. Nee, zegt Paulus, die geestelijke strijd is niet tegen bloed en vlees. Natuurlijk in de meest letterlijke zin van het woord niet, zoals echte soldaten dat doen. Maar ook niet tegenover personen van vlees en bloed. Tegenover wie dan wel? Nou, daar heeft Paulus een hele beschrijving voor. Tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. En dan zet hij een soort accolade. Tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Hè, hemelse gewesten? Daar begon Paulus juist over. Om die te noemen. Hij is de enige bijbelschrijver die ze noemt. De hemelse plaatsen, de hemelse gewesten. En die heeft hij in het begin van zijn brief al genoemd, ik heb het net al geciteerd, als de plek van de hoogste zegening. Wij zitten daar, zegt hij in hoofdstuk 2. Maar het is ook de plek waar de duivel kan komen. En dan denkt u misschien, hoe kan dat nou? Denkt u maar even terug aan het boek Job. Waar je ziet dat ook de duivel voor Gods aangezicht verschijnt en God gaat met hem in gesprek. En dan kent u de geschiedenis, hè? Hij vertelt waar, vraagt waar je geweest bent, zegt God tegen de duivel. De duivel zegt nou bij Job en dat, dan komt dat hele gebeuren en ook de manier waarop de duivel Job heeft dwars gezeten onder toelating van God. Dat zou je de hemelse gewesten kunnen noemen. De plek waar wij aan de ene kant gezegend zijn en ons die zegeningen bewust zijn. Plaatsen gekenmerkt door de hemel. Het is nog niet de hemel zelf, want in de hemel is geen strijd. Dat kunnen we zonder meer zeggen. En als hier sprake is van een strijd in de hemelse gewesten, dan kan het daar nog zo hemels zijn. Het is nog niet de hemel zelf. En dan helpt het misschien een beetje om te denken aan de geschiedenis van het boek Job. Maar daar zijn machten die ons het genot van de hemelse zegeningen willen afnemen. En dat zijn geen kleine machten. Paulus gebruikt er verschillende woorden voor. Overheden en machten, die noemt hij vaker als beschrijving van dit soort engelenmachten, demonische machten. En hij omschrijft ze aan het eind van vers 12 als geestelijke machten van de boosheid. En net heeft hij het woord duisternis gebruikt. Dus alles wat duister en boos is, kenmerken van wat de duivel graag verspreidt, dat wil de duivel graag in die hemelse gewesten op ons loslaten om te voorkomen dat wij God danken voor die zegeningen. En Kennelijk gaat het niet vanzelf om de duivel dan even buiten onze werk- en invloedssfeer te houden. Daar hebben we iets voor nodig. En Paulus had natuurlijk best kunnen zeggen, dan moet je allerlei dingen doen, hè, handelingen waar we zo meteen ook naar zullen kijken. Maar hij plaatst dat in een prachtig beeld van de strijder, de soldaat in de oudheid zoals die gekleed was. En dat gaat hij nu uitwerken. Hij heeft die wapenrusting al genoemd in vers 11. Waardoor de lezer denkt van, wat bedoelt hij daar nou mee? Dat is heel slim. Want dan blijf je alert. Hè? Wapenrusting, strijd. Oh ja, verdedigingsstrijd. Tegen wie dan? Dat is natuurlijk allereerst belangrijk. Dat de soldaat niet tegen de verkeerde vijand gaat strijden. Maar in vers 13, als hij net verteld heeft hoe gevaarlijk die vijand is en wat zijn kenmerken zijn, dan is het woordje daarom in vers 13 ook een stuk logischer. Neemt daarom de hele wapenrusting van God op. Die al genoemd is, zoals gezegd, in vers 11. Die hele wapenrusting van God opnemen vanwege het verderfelijke karakter van de tegenstander. Nou, wij hebben een God van licht, een God die goed is. En wij hebben net gelezen over de duisternis en over machten van de boosheid. Dus een grotere tegenstelling kan er toch niet zijn. Dat zouden wij ook onmiddellijk moeten aanvoelen als van ja, dat is een vijandelijke macht. Maar daar zijn we. We staan daar niet ongewapend tegenover. Maar we moeten er wel wat voor doen. Die wapenrusting wordt ons niet even aangetrokken door allerlei assistenten. Zoals de nieuwe paus door allerlei prelaten voorzien werd van allerlei bijzondere delen van een gewaad. En de een komt hiermee aanlopen en de ander daarmee. Nee, zelf doen. Eigen verantwoordelijkheid. Zelf merken, ben ik gewapend of niet? Die hele wapenrusting dus hebben we nodig om weerstand te kunnen bieden. Het woord standhouden is gebruikt. Weerstand bieden. Ook goed duidelijk dat het niet een aanvalstrijd is in de boze dag. Dat is een uitdrukking die verder in de schrift, in het Nieuw Testament althans, niet voorkomt. Dat betekent dat je heel voorzichtig moet zijn om al te stellig te zeggen, dat is het dus. Maar als ik het goed begrijp, bedoelt Paulus daar gewoon mee. De tijd in ons leven dat de duivel zich extra voelbaar maakt en zich als vijand opstelt, dat is een boze dag. Hij spreekt wel over de tegenwoordige boze eeuw bijvoorbeeld. Maar ja, eeuw, dat klinkt als een hele periode met kenmerken. Ja, maar wacht eens even. Als de duivel ons nu eens vandaag zou willen vloeren door onze gedachten op hele andere dingen te richten dan waar de eerste dag van de week misschien bij uitstek geschikt voor is, dan maakt hij er toch een boze dag van. Zo zou ik het vandaag even willen verklaren. En zegt hij dan in vers 13, en om na alles volbracht te hebben, stand te houden. Dus stand houden, in vers 11 is dat woord ook al gebruikt. En hier aan het eind van vers 13 ook, en het begin van vers 14 weer. Dus ja, dat is toch evident. Paulus zegt, dit is een strijd, vooral een verdedigingsstrijd. Je moet stand houden. Niet gebied veroveren, dat is een ander beeld, maar gebied onder je beheer houden. Het verdedigen. Nou, nu hij al een paar keer over die wapenrusting gesproken heeft, voelt hij aan dat de spanning langzamerhand ondraaglijk wordt. En zegt hij een onderdeel van die wapenrusting. En hij begint daarmee in vers 14. Houd dan stand. Uw lendenen omgord met de waarheid. Ja, dat is wel heel treffend. Je leest daar vlot overheen. Zeker als je dit gedeelte natuurlijk al tig keer hebt gelezen. Misschien en overdacht. En we zijn zo gewend aan de waarheid. Paulus spreekt ook over de Bijbel als het woord van de waarheid. Maar het is goed te bedenken dat de tegenstander hier de vader van de leugen wordt genoemd op een andere plaats. En we hebben net al gelezen over zijn listen. Hij is heel slim. De duivel is super intelligent. Misschien mag je wel zeggen naast God het meest intelligente schepsel. Want hij is niet geschapen als duivel. Hij is pas een duivel geworden nadat hij als de voornaamste engel gevallen is. En in opstand is gekomen tegen God. Nou, dan zou je als mens bijna denken, dat is dan toch al heel vroeg op een gruwelijke manier misgegaan. Hoe moet dat nog weer goed komen? Nou, wij weten gelukkig dankzij wie het goed gekomen is en ook goed komen zal. Maar in die tussentijd blijft de duivel een vijand. Al is hij een overwonnen vijand. Maar niet op zo'n manier overwonnen dat we met de armen over elkaar kunnen gaan zitten. En hij als het ware al in een wagen, in een triomftocht wordt meegenomen. Zoals de Romeinen, die hadden een hele irritante gewoonte. Overwonnen koningen werden vaak op een soort carnavalswagen neergezet in een soort gevangenis. En konden door de mensen bekeken, bespuugd worden, uitgelachen. Een soort psychologische oorlogvoering achteraf van de overwinnaar richting de overwonnen koning. Zo is de duivel niet. Die moeten wij niet onderschatten. Die kan nog vele dingen doen. Hij is nog steeds listig. Hij kan ons dag en nacht aanklagen. En hij wil ons graag vloeren. En hij is de vader van de leugen. Dus vaak hebben we helemaal niet in de gaten dat hij achter bepaalde dingen zit. Dan verkijken we ons erop. En bij de een zal hij de zwakheden van die persoon gebruiken om zijn of haar aandacht te vatten en bij een ander het op een andere manier doen. Wij moeten dus onze lendenen met de waarheid omgorden. Nou, omgorden, dat denken wij niet zo snel aan als wij onze riem vastmaken, ons centuur. Maar een soldaat had een gordel als een belangrijk onderdeel van zijn wapenrusting. Dus we moeten niet meteen denken aan dienstbetoon. Dat is normale kleding in de burgermaatschappij. Nee, soldaten hadden ook een gordel en dat was belangrijk, want daar hing bijvoorbeeld zijn zwaard aan. Dus je kon niet het strijdperk ingaan en denken, nou ja, die gordel laat ik vandaag maar achterwege. Dat was niet handig. Dus het is belangrijk. En dan staat er dus bij dat in dit geval een gordel is die bestaat uit de waarheid. Ja, dan moeten we die wel kennen. Maar dan moeten we ook waarachtig willen leven en wandelen in overeenstemming met de geopenbaarde waarheid van God. Dat moet een soort basis zijn waar we alles letterlijk verder aan ophangen. Niet aan onze eigen bedenksels of menselijke bedenksels, nee. De lendenen omgorden met de waarheid. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Gerechtigheid, rechtvaardigheid. Ja, we zijn gerechtvaardigd op grond van geloof. Dat is één ding, dat is onze positie. Maar ook heel bewust die gerechtigheid erkennen als dat is de manier waarop God denkt. De manier waarop God tegen de dingen aankijkt, hij is rechtvaardig, dan moet dat dus ook ons kenmerken. Dan moeten wij zo naar buiten willen treden als iemand die als het ware rechtstreeks bij God vandaan komt en de dingen net zo ziet als hij ze ziet. Dat hebben we niet van onszelf, we zijn gerechtvaardigd. Maar om ook als een gerechtvaardigde te wandelen, hebben we die kracht nodig uit vers 10. Die zoeken we bij de Heer om in zijn kracht te wandelen, de dingen te beoordelen en te zien vanuit zijn rechtvaardige gezichtspunt. Ja, dan komen ook de voeten in vers 15, geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede. Nou, vanmorgen hebben we over de voetwassing nagedacht, daar waren juist geen schoenen bij. Ja, hier wel. Hier wordt een ander beeld gebruikt. Met de toerusting van het evangelie van de vrede. Nou, zonder het ingewikkeld te willen maken, maar dat we de voeten mogen zien als iets dat met de wandel te maken heeft, dat lijkt me evident. Dat is het ook in Johannes 13. Daar lopen we mee, daar wandelen we op. En hoe moet onze wandel dan gekenmerkt worden? Als er nou had gestaan met de toerusting van het evangelie, had ik het prachtig gevonden. Zo van, wij brengen een blijde boodschap, een goede boodschap. Geen boosheid, geen duisternis, geen listen, geen ongerechtigheid. Nee, een goede boodschap, een blijde boodschap. En dan is het bijna ironie dat Paulus erachter aanzet van de vrede. Het ging immers over strijd. Nee, zegt Paulus, wij willen stand houden en onze wandel moet behalve door gerechtigheid, dat we moeten uitstralen, en waarheid, moeten we een wandel hebben die gekenmerkt wordt door de vrede. En die vrede is dan iets dat we ook nog verkondigen, naar buiten brengen. Niet als een soort krijgslist. We doen het een, maar we willen het ander eigenlijk bereiken. Nee, zegt Paulus, dat is ons sterke punt. Wij hebben een blijde boodschap en wij weten wie in die blijde boodschap centraal staat. Dat zegt Paulus hier niet. Ik denk dat je mag zeggen, dat vindt hij vanzelfsprekend. Op een andere plek, begin van de Romeinenbrief, spreekt hij over het evangelie van God aangaande zijn zoon. Die staat daarin centraal. En die wordt gekenmerkt door vrede. En dus juist niet door oorlog. Paulus leefde in een maatschappij waar het Griekse denken een belangrijke rol in speelde. Ook al was inmiddels er een Romeinse overheid. Maar Grieken beschreven vrede als de toestand tussen twee oorlogen. Dat is nou niet direct echt optimistisch. Maar ja, als je hun geschiedenis bekijkt, en je kijkt welke periode hebben we nou langer geduurd, die van vrede of die van oorlog, dan moet je daar wel enige studie voor verrichten, want er is heel wat afgeknokt. En dat vonden sommige mensen eigenlijk een normale toestand. Er is zelfs een maatschappij geweest, de Spartanen. Plat gezegd speelden die hun hele leven soldaatje. Die hadden een kazernemaatschappij. Die leefden in strijd en in legerordes en rangen. En waren permanent aan het oefenen voor die grote oorlog die misschien tijdens hun leven nooit kwam. Nou, zo bont maakten alleen de Spartanen. Hè. Daar vonden zelfs de Grieken dat die het een beetje bont maakten. Maar een goede definitie, een positieve manier van spreken over vrede, nee. Dat hebben ze niet gedaan. Paulus doet dat wel. Op diverse plaatsen. En in dat opzicht had hij de moed om in te gaan tegen het denken van zijn tijd. En hij zegt, wij hebben juist een goede boodschap die door die vrede wordt gekenmerkt. En die komt tot uiting in onze wandel. Want, zegt hij, je moet daarmee je voeten geschoeid hebben. Vers 16, terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen. Nou, een schild, daarmee weer je af. Hij zegt ook wat, waarmee u alle brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En wat bedoelt hij daar nou precies mee? Het geloof. En het geloof is hier niet zozeer de geloofswaarheid, maar de geloofskracht. Want wat heb je eraan als je de waarheid theoretisch kent en weet wat je tegenover bepaalde vormen van dwaalleer moet stellen? Als je alle valkuilen van de duivel kent, je hebt verdiept in zijn listen, maar je hebt niet dat praktische geloofsvertrouwen dat de Heer aan onze kant staat en wij bewust aan zijn kant moeten gaan staan. In zijn kracht en in het geloof, het geloofsvertrouwen dat we in hem mogen hebben, op die manier kunnen we de pijlen van de boze uitblussen. Want die duivel met al zijn listen zal proberen ons verkeerde dingen te laten denken en doen. En wat stellen we er tegenover het geloof? We weten, er is een hoofdstuk in het Nieuw Testament dat helemaal daarover gaat. Hebreeën hoofdstuk 11. En dat allerlei geloofshelden laat zien, die hebben laten zien wat het geloof vermag, zei men vroeger. Oftewel, waartoe het geloof in staat is. Paulus gaat daar hier verder niet op in. Hij zegt als het ware, dat kunt u lezen in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11. Maar hij zegt er wel bij, het is een schild dat je wel zelf moet opnemen. En dat vind ik erg belangrijk. We kunnen niet voor elkaar geloven. Het is zelfs een van de allereerste dingen van christelijk geloof die ik geleerd heb van mijn opa. Ik heb het wel eens vaker verteld, maar er zitten hier vast mensen die het vergeten zullen zijn. Hij zei tegen mij, het is een van mijn vroegste herinneringen, hij zei, wat de aanleiding was weet ik niet, maar hij zei tegen mij, Gerard, jouw vader en moeder kunnen een heleboel voor je doen. Die zorgen voor je en dat merk je elke dag opnieuw. Eén ding kunnen ze niet voor je doen. En dat is geloven. Dus, zei hij, en hij bracht dat als evangelie, zul jij zelf in de Heer Jezus moeten geloven. Zelf geloven dat hij ook voor jouw zonde gestorven is, dat je hem nodig hebt als redder. Want dat kan een ander niet voor je doen. Ook niet je vader en je moeder. Ja, het is waar. Maar dat geldt ook voor het geloofsvertrouwen dat wij als gelovigen mogen hebben, elke dag opnieuw. We kunnen ons optrekken aan elkaar, in sommige gevallen ook elkaar bewonderen en dankbaar zijn dat sommige mensen die het heel moeilijk en zwaar hebben, dat die overeind blijven en de kracht van het geloof laten zien. Maar de Heer wil ook dat wij dat zelf doen. Zelf dat schild van het geloof opnemen. En dan heeft de duivel in de gaten dat wij geduchte tegenstanders zijn. Die hem niet aanvallen, maar die ook niet onder zijn aanvallen bezwijken. Want dat wil hij natuurlijk dolgraag. En als wij niet zoveel ernst maken met ons dagelijks geloofsvertrouwen, ja, dan hoeft hij ook niet zo zijn best doen. En ik heb wel eens een keer gedacht, misschien als wij ons het leven van een gelovige niet zo goed kunnen voorstellen als een strijd, zou dat niet kunnen komen doordat wij voor de duivel misschien ook helemaal niet zo interessant zijn? Omdat we er soms zo weinig van laten merken. Dat hij als duivel zich ook niet zo verschrikkelijk hoeft in te spannen. Zo van, dat zijn mensen die uit zichzelf al niet zo heel veel met dat geloof bezig zijn. Herkent u het niet? Dat we soms, ik hoop niet vaak, maar soms, dat ons geloof kan afzakken tot een soort levensverzekering. Van, het is gelukkig op het eind allemaal goed geregeld, het loopt goed af. We komen uiteindelijk bij de Heer. En in die tussentijd bepalen wij wat er gebeurt. Gaat het om ons leven, ons genot? En noemt u maar op. Dan denkt de duivel, oh, die is al prima zo. Hoef ik niet zoveel aan te doen. Maar mensen die zich realiseren van, wacht even, wij zijn hier weliswaar in de hemelse gewesten aan de ene kant, maar ook op het terrein van de vijand. De plek waar we niet thuis zijn. En als we ons dan realiseren dat we dat niet in eigen kracht kunnen, dat we te midden van een denksysteem ons bevinden van de machten die de Heer Jezus naar het kruis hebben verwezen. Ja, en mensen die dan dus om die reden beseffen dat ze dat niet in eigen kracht kunnen, dat ze door de Heer Jezus zelf gered zijn, gereinigd zijn, een bijzondere positie hebben gekregen, dat ze ook in hem kracht mogen zoeken, ja, dan heeft de duivel werk aan ons. Dan zal hij ons ook proberen te vloeren. En dan zullen we ook met veel meer, hoe zeg je dat, gemak, is misschien niet het goede woord, beseffen dat we deze wapenrusting nodig hebben en niet zonder kunnen. Hoe dan ook, het is belangrijk dat we dat schild van ons persoonlijk geloofsleven kennen en ons dat ook dagelijks bewust zijn, want dan zal de duivel zijn brandende pijlen op ons richten. Vers 17, neem de helm van de behoudenis op en het zwaard van de geest. Natuurlijk, je kunt zeggen, we zijn behouden. We zijn nu al gered. En dat is ook zo. Maar als er één graag wil dat we daaraan twijfelen, dan is dat de duivel. Hij zegt, Paulus, dat kun je zien als een helm. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God. Merkt u de metafoor weer? Vrede met God. Eerst niet, nu wel. Alleen hier zegt Paulus tegen gelovigen, je moet die redding ook heel bewust als het ware om je hoofd, om je denken heen zetten. En dat ook hardop durven uitspreken. Als je merkt dat de duivel je tracht te vloeren. Je in je denken juist van de Heer af wil houden. En het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Misschien is het zwaard nog wel dat verdedigingswapen dat het meest lijkt ook op een aanvalswapen. Nou, je kunt een zwaard als een aanvalswapen hanteren, terwijl dat alleen maar ellende geeft. Denk maar aan Petrus, die met het zwaard het oor afsloeg van Malchus. En iemand heeft wel eens gezegd, juist het orgaan dat de man nodig had om naar de Heer te luisteren, daar trof Petrus hem. En als wij het zwaard van de geest, oftewel het woord van God, op een verkeerde manier hanteren tegenover iemand die zich tegenover ons als soldaat van de vijand opstelt, dan is dat niet wat Paulus bedoelt. Maar als de duivel ons aanvalt en we durven dan, zoals de Heer dat zelf gezegd heeft in de verzoeking in de woestijn, te zeggen, ja, maar wacht eens even, er staat geschreven. De jongelui op school, de universiteiten, die zullen vaak, hoop ik, aan dit stukje tekst denken. Want het denken van deze wereld, dat denksysteem zonder God, waarvan de duivel de overste is, de overste van deze wereld, ja, die wil mensen vloeren in hun denken, overtreffen. En er is moed voor nodig om in sommige gevallen te zeggen, nee, dat geloof ik niet. Want in de Bijbel staat, nou, dan heb je kans dat je flink uitgelachen wordt. En dat is een van de naaste ervaringen die een mens kan meemaken. Tenminste, dat vind ik zelf. Natuurlijk zijn er ook mensen zo beleefd en aardig om dat niet te laten merken, maar je ziet vaak aan hun ogen al een stuk minachting. Maar sommigen zeggen dat ook gewoon. Er is moed voor nodig om in deze tijd te laten merken wie ons denken en dus ook ons handelen bepaalt. Denk alleen al aan de seksuele moraal. De manier waarop de wereld denkt over seksualiteit is puur ikgericht genot. Zonder enige grens. En wie ben jij dat jij bepaalt wat op dat punt wel en niet mag? Je moet je voorzichtig en correct uitdrukken en inderdaad niet mensen willen kwetsen, want die mensen weten vaak niet beter. Maar soms is wat ze zeggen zo lijnrecht in strijd met wat de schrift zegt, dat je de moed moet hebben om dat ook gewoon te zeggen. Dit is wel iets heel anders dan de Bijbel zegt. En daar dan ook over durven spreken, zoals geschreven staat. En dat is heel positief. Hoewel de schrift ook spreekt over wat op dit punt over de schreef is. Ja, dan is het belangrijk dat we dat geestelijke zwaard, dat zwaard van de geest, het woord van God, ook op een geestelijke manier hanteren. Dan kan het heel duidelijk ingaan tegen wat iemand die de duivel als vader heeft, gaat zeggen. Zonder dat de persoon in kwestie ons ervan kan beschuldigen dat we hem willen kwetsen of haar. En dat is een hele kunst, want het is heel makkelijk om zoiets hier te zeggen in een knus lokaal met allemaal broeders en zusters. Maar de wereld is niet zo knus. En als je een aantal ongelovigen tegenover je hebt die hier allemaal anders over denken, dan kan dat ook jouw eigen emoties raken. Dan kun je uit je evenwicht raken. Dan kun je uit je slof schieten. Oké, erken het dan maar. En zeg het gewoon. Sorry, ik zei het net een beetje fel. En ik had dat en dat woord misschien niet moeten gebruiken. Mijn excuses daarvoor. Maar dit is wel de manier waarop de schrift zegt. En zoals ik er dus ook tegen aankijk. En zoals gezegd, dat kunnen we niet uit onszelf. En daar is moed voor nodig. Dat is het hanteren van het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. En dan eindigt Paulus met het gebed. Terwijl u te allen tijden bidt in de geest, dat betekent in de kracht van de geest, met alle gebed en smeking. We hadden het net al over de hele wapenrusting, een paar keer zelfs. En nu in vers 18, te allen tijden bidden, met alle gebed en smeking. En daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Nou, dat is wel echt 100%. In alle opzichten. Tja, te allen tijden bidden. Als iedereen daarvan overtuigd was, dan zouden we op donderdagavond hier met een groter gezelschap zitten. Ik ben er vast van overtuigd. En veel meer wil ik er ook niet over zeggen. Maar Paulus gaat behoorlijk ver. En natuurlijk kun je ook thuis bidden, weet ik. Het zou raar zijn als we dat alleen maar hier deden. Maar Paulus schrijft aan een gezelschap van gelovigen, de gemeente in Efeze. Hij spreekt in de gebiedende wijs meervoud. Ik praat nou niet over verhinderingen, ziekte enzovoort, maar laksheid. Het wel makkelijk vinden om hier niet te zijn en daar geen medeverantwoordelijkheid in te dragen. Het gebed is buitengewoon belangrijk. En zelfs als je gewoon wel gewend bent hier elke donderdagavond te zitten, dan is het niet zo dat zulke mensen kunnen denken, oh nee, heerlijk, ik kom hier elke donderdagavond, dit is een vermaning, die hoef ik even niet over na te denken. Ja, natuurlijk wel. Net zo goed. Het leven is het grootste deel van de week niet op donderdag. En ook niet op die avond. Te allen tijden bidden, doe ik dat? Word ik gekenmerkt door een houding van gebed in de geest met alle gebed en smeking? Dat betekent er is ook nog variatie in het bidden. Dat is een goede vraag als je je afvraagt, wat zijn er eigenlijk voor soorten gebeden? Nou, Paulus noemt nog een paar van die soorten in 1 Timotheüs 2... Dat ga ik nu niet behandelen. Nou, kijkt u daar maar eens naar. Dan gebed en smeking zijn twee varianten. Een regeltje verder is nog sprake van volharding en smeking. En dat niet even als een tussendooractiviteit, die je als het ware op je routine kunt doen. Nee, er staat bij en daartoe waakt. Dus actief wakker blijven. Niet wegsuffen in een soort standaard, in een soort routine. En dat kost energie. Met alle volharding. Niet met een beetje volharding. Als er gewoon had gestaan met volharding, had ik het ook, denk ik, ongeveer zo besproken. Volharden kost energie en een bewust wilsbesluit. Waak daartoe met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ik heb pas een keer iets heel ondeugends gedaan. En ik vertel het toch. Ik was een keer wat somber gestemd over het aantal mensen dat ik hier op donderdagavond aantref. En toen heb ik de adreslijst eens gepakt. U weet wel, die lijst die u kunt krijgen als u erom vraagt en die je keurig bijhoudt. En weet u wat mij opviel? Als ik zo van boven naar beneden dat lijstje langs ging, dat praktisch iedereen op die lijst nog steeds, gelukkig, of anders in het verleden, hier ook op de bidstond is gesignaleerd. Het kostte mij moeite op die lijst iemand te vinden waarvan ik dacht, heb ik die daar eigenlijk ooit wel eens gezien? Nee, praktisch iedereen. En dan denk ik, ja, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal, dat weet ik ook wel. Zijn eigen omstandigheden waardoor het niet gaat. Maar dan dacht ik, zouden daar nou ook broeders en zusters bij zijn die dachten van, nou nee, dat is de minst boeiende samenkomst, die laat ik maar schieten. Nou, misschien is het dat wel voor het vlees, als ik het even zo mag noemen. Maar als hier sprake is wat bidden eigenlijk is. Dat het deel is van onze strijd. Op wie het allemaal gericht is. Hoeveel varianten erin zijn. En dat het eigenlijk heel bazaal is. Paulus gebruikt er niet eens een beeld voor. Paulus is eigenlijk ongemerkt al klaar met het beschrijven van zijn wapenrusting. Maar hij zegt, hoe moet je dat nou allemaal hanteren? Nou, hij begint met zoek naar kracht. Sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. En dan gebruikt hij nog niet de wapenrusting. Die gaat hij dan daarna beschrijven. En daarna zegt hij als het ware, het is nog niet helemaal af. Er moet ook nog eens bij gebeden worden. En niet zomaar een beetje. Nee, terwijl u te allen tijden bidt in de geest. Met alle gebed en smeking. En daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En weet u wat ik dan zo mooi vind? Want ik heb nou genoeg gezegd over ons, over u. En ik weet al die persoonlijke redenen, maar vraag het u vooral persoonlijk af. Hoe zit dat nou bij u? Ik moet het ook doen. Maar dan zegt hij erbij, als het gaat om dat bidden, voor alle heiligen heel breed. En dan vind ik het zo mooi dat hij in vers 9 die zegt, en voor mij. Hij zegt, ik heb ook gebed nodig. En hij is ook heel concreet. Hij zegt niet, willen jullie ook voor mij bidden, punt. Nee, hij zegt, ik maak het ook even concreet. Dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om het met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Ik heb wel eens gedacht, moet Paulus dat nog vragen? Zo'n briljante schrijver. Die het zo geweldig kan formuleren, door de geest geïnspireerd. Je zou zeggen, als hij zijn mond opende, dan kwam het er meteen volmaakt uit. Nee, dat is natuurlijk helemaal verkeerd gedacht. Ook Paulus realiseerde zich dat hij, net als de gelovigen aan wie hij schreef, kracht van de Heer nodig had. En uit zichzelf zijn mond niet zou kunnen openen en niet vrijmoedig de verborgenheid van het evangelie bekend zou kunnen maken. En hij waardeerde het als daar flink voor werd gebeden. Hij gebruikt twee keer het woord vrijmoedigheid in vers 19, maar ook nog een keer in vers 20. Waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarover, over dat evangelie dus, vrijmoedig spreek zoals ik moet spreken. Vrijmoedigheid. Als je het woord in stukjes knipt, betekent letterlijk dat je alles zegt. Freedom of speech, zeggen de Britten. Dat is een van de vertalingen voor dit begrip. Je houdt niets achter. Je verkondigt een compleet evangelie. En Paulus zegt, dat wil ik graag. Ik wil met vrijmoedigheid spreken. En nog eens een keer, ik ben nou weliswaar in een keten, maar het is niet zo dat ik dan maar voorzichtig mijn mond hou. Nee, opdat ik daarover vrijmoedig spreek zoals ik moet spreken. Oftewel, hij was niet in een luxe positie, maar gevangen. Maar toch zegt hij, juist in mijn geval, ik wil vrijmoedig spreken, maar ik kan het niet in eigen kracht. Bid alsjeblieft voor mij. Ja, dat vind ik schitterend. Dat zo'n man als Paulus, waar wij toch erg tegen opkijken, om gebed vraagt. En zich niet geneert om dat gewoon in zo'n brief als deze even te zeggen. Nou, wat ik niet voorgelezen heb, vers 21. Opdat ook u mijn omstandigheden weet hoe het met mij gaat, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, u alles bekendmaken. Daarom juist heb ik hem naar u toegezonden, opdat u onze omstandigheden weet en hij uw harten verhoort. Nou, nog even een laatste punt. Het blad berichten. Dat zouden ze van mij ook Tychicus mogen noemen, alleen dat denkt iedereen van, hè, waar gaat dat over? Nou, eigenlijk was Tychicus een soort berichtgever. Zo heet meestal tegenwoordig de eerste rubriek van dat mooie blaadje. Paulus vindt het gewoon belangrijk dat zijn lezers goed geïnformeerd zijn. Hij heeft net zelf een beetje aan die informatiebehoefte bijgedragen door te spreken over zijn keten en waar hij behoefte aan heeft. Hij zegt niet, zet mij toch vooral een noodpakket. Daar klaagt in geen enkele gevangenisbrief over gebrek. Ja, hij noemt het een keer. Maar niet als een vraag van voorzie alsjeblieft in die behoefte. Hè? Dus in die Filippenzenbrief noemt hij het wel. Maar niet van regel dat alsjeblieft. Nee, maar hij zegt nog wel, als je nou echt goed geïnformeerd wil zijn, daarvoor is Tychicus op pad gegaan. En daar zie je dat Paulus niet alleen maar rekening houdt met apostelen en collega-apostelen. Nee, hij noemt Tychicus een geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer. Is dat niet prachtig? Paulus ziet ook waar de zon nog meer schijnt. Andere gelovigen die de Heer dienen, die waardeert hij. Hij zegt, nou, die zal u alles bekendmaken, want ik heb hem juist met dat doel gestuurd. Opdat u onze omstandigheden weet en hij uw harten vertroost. Paulus zegt, als je goed geïnformeerd wordt over mijn omstandigheden, dan zouden wij verwachten dat hij zegt, dan weten jullie nog beter wat je moet bidden. Dat zegt Paulus niet, dat vind ik zo mooi. Hij heeft zijn gebedsonderwerpen eigenlijk al genoemd. Hij zegt, maar dan worden jullie getroost. Ja, dan moet je toch wel een geestelijk niveau hebben, op een manier leven dat je dat durft te zeggen. Dat Paulus zelf in praktijk bracht wat hij anderen schreef. Nou, ik hoop en bid dat wij allen, inclusief ondergetekende, ons aangesproken weten door dit bekende gedeelte. En elke dag opnieuw ernst maken met het opnemen van deze wapenrusting. Maar ook vol dankbaarheid zijn van degene die overwonnen heeft. De leeuw uit de stam van Juda, die op de troon zit, die alles in zijn hand heeft. Maar ook ons wil helpen in de verdedigingsstrijd die we hier op aarde nog te strijden hebben.